Beter worden met Roos en Rosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl met meer dan 1000 vacatures voor artsen. Medisch Contactbanen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen, het portaal voor werving van zorgpersoneel. Welkom bij Beter worden met Roos en Rosie. Ik ben Roos van Graas.
En ik ben Sietske Rosie.
Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg, HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar.
En het verbaast ons dat HR en leiderschap zo onderbelicht zijn, terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken.
Dit is Beter worden met Roos en Rosie. Sietske, daar zitten we weer.
Ja, Roos, de derde aflevering alweer. En we willen meteen de luisteraars bedanken voor de reacties op de vorige afleveringen en ook de mails die wij krijgen. Voor nu gaan we een praktijkperikel behandelen van april dit jaar. En de titel van deze podcast is dus daarom Voor jou 10 anderen. Dat was ook de titel van het praktijkperikel. Maar we willen ook zeker dat jullie ons casussen, problemen insturen, hè Roos?
Ja, stuur je casusvraag in naar info@roosenrosie.nl. We zullen aan het eind in de show notes ook het e-mailadres nog even zetten. En de casuïstiek behandelen we eigenlijk altijd volgens een vast stramien. Dat is 1. Het benoemen van de klachten en de anamnese. 2. Het stellen van de diagnose. En 3. Het voorstellen van het behandelplan.
Ja, dan houden we een beetje de structuur erin voor jullie en voor onszelf. Deze keer ging het over een casus waarbij een jonge klare internist ging solliciteren. En het gaat er eigenlijk over dat het eigenlijk best wel rommelig verliep. Onduidelijke communicatie, ook het sollicitatiegesprek zelf was niet wat degene ervan zich van had voorgesteld. En omdat dat helemaal in het straatje is van HR, leek me het leuk, Roos, om dit met jou te bespreken. Als ik nou ga naar wat is nou de anamnese of de klachten, symptomen die ik hier hoor, is dat, even letterlijk een citaat uit het praktijkperikel: de meeste internisten zijn beter met elektrolyten dan in de omgang met sollicitanten. Daar kunnen we wel mee, denk ik.
Ja, en ik geloof ook dat hij, deze internist, ik weet niet of het een man of een vrouw is. Ik ging er een beetje vanuit dat het een man is, maar dat kan mijn bias zijn.
Volgens mij kon ik dat ook niet uithalen, hoor.
Dus zo zie je maar weer hoe dat werkt. Gaan we het een andere keer over hebben. Maar deze internist ook zelfs twijfelde of
De motivatie zakte.
Ja, of überhaupt dit specialisme wel iets voor deze internist was in de toekomst.
Ja, door hetgeen wat er allemaal gebeurde, negatieve ervaringen, was zijn moed een beetje in de schoenen gezakt. Dat was wel duidelijk,
ja. En dat kan ik me goed voorstellen.
Ja, want toen zat ik zelf te denken van wat heb ik zelf daarin meegemaakt? Ik heb zelf ook wel meegemaakt, niet dat ze mijn cv op hun telefoon aan downloaden waren tijdens het sollicitatiegesprek, zoals hier beschreven wordt, maar wel dat het duidelijk net vers uit was geprint en dat ze zaten te lezen. Terwijl ik tegenover hen zat, ook wel communicatieproblemen met wanneer moet je waar zijn. Deze persoon stond voor het verkeerde ziekenhuis. Nou, dat kan best gebeuren met al die ziekenhuisfusies. Welke locatie moet je melden? Ik heb ook wel eens meegemaakt zelf dat ik hoorde dat iemand het geworden was, terwijl ik zelf nog niet was afgebeld. Dat kan. Het wereld is gewoon heel klein. Dus dat kan ook gewoon gebeuren. Maar wat ik vooral zag is van, hey, er is hier een opportunity om hier beter in te worden. Er is veel ruimte in verbetering. En wij zijn nou eenmaal van beter worden met Roos en Rosie. Roos, als jij hier vanuit jouw HR-expertise naar kijkt, wat denk je dan naar deze casus?
Mijn persoonlijke mantra voor sollicitanten is altijd dat je van elke sollicitant een succes wil maken. En dat betekent dus ook dat de ervaring voor elke sollicitant hetzelfde moet zijn. Mm-hmm. Los van of iemand dat wordt natuurlijk. Ja. Maar dat het proces, de behandeling, hoe iemand benaderd wordt, welke informatie die krijgt, dat die voor iedereen hetzelfde is. Dus ja, het is inderdaad behoorlijk zuur dat je een aantal van dit soort hele vervelende dingen meemaakt. En ik kan me heel goed voorstellen dat je dan gaat twijfelen aan, wil ik dit wel, vind ik dit wel leuk en is me dit waard? Want als jij hier naar kijkt, heb jij dan het idee van dat dit een hele vervelende samenloop van omstandigheden is? Of kun je zeggen van nee, dit gebeurt eigenlijk...
Representatief.
Ja, is het, ja.
Nee, ik denk dat dit wel een... toevallig deze persoon meerdere keren heeft getroffen. Ik weet ook niet of dit altijd zo is geweest. Daar komen we straks misschien ook wel op. Maar het heeft richting de diagnose. Maar het is wel zo dat er heel veel mensen zijn die baan willen. Dus misschien is het ook zo dat het de vakgroep ook over de voeten loopt. Dus dat ze zoveel brieven krijgen en dat ze de last hebben om van selecteren. Plus het moet ook nog ergens in hun agenda passen. Al die gesprekken, et cetera, en overleg onderling. Dus misschien ook omdat er nu een jonge klare probleem is. Dat wil zeggen dat er dus te veel... onder andere te veel internisten zijn voor het aantal banen... of in ieder geval aantal vaste banen, dat nu ook meer speelt. Dus dat zou zeker kunnen.
Ja. Ja, en ik denk ook wel, wij kennen elkaar natuurlijk al... ruim 20 jaar, ja, geloof ik. Ja. Jij hebt me ook best wel vaak toen jij aan het solliciteren was... of mensen in onze omgeving aan het solliciteren waren... wel eens appjes gestuurd van... nou, dit en dit en dit is er gebeurd. Vind je dat normaal? En dat ik dan zei, nee. Dit vind ik niet normaal.
Dan ga ik meteen mijn eigen beroepsgroep verdedigen. Want aan de andere kant denk ik ook van... ja, daar komen we ook weer bij de volgende stap misschien. Maar wat kunnen ze eigenlijk op dit vlak? Hè? Worden ze hierin getraind? Maar ik merkte inderdaad dat er ook dingen voor mij in werden gevuld. Dus er is wel eens tegen mij gezegd, dit ziekenhuis is te klein voor jou. Of dat ik tegenover 9 mensen zat die op een gegeven moment met name met elkaar aan het praten waren. Dus ik heb jou inderdaad wel berichtjes gestuurd dat ik dacht van ja, maar dit is volgens mij ook niet de meest ideale manier om een hele sollicitatieprocedure te doen, hè? Of dat er vacatures worden geschreven die helemaal toegespitst zijn op iemand waarvan je al weet wie het eigenlijk is. Hè? Dus dat ze eigenlijk de vacature toeschrijven naar een bepaalde persoon. Dus er gebeurt vrij veel waar je vraagtekens bij kan zetten op het vlak in brede zin ook over sollicitatieprocedures.
En kunnen we nu, als we nu samenvatten wat de klachten zijn, zou jij kunnen resumeren?
Nou, er is onduidelijke communicatie. Daarbij is het onduidelijk ook wie nou het woord voert. Dus er wordt gecommuniceerd via HR, wordt gecommuniceerd via de vakgroep. Vervolgens is de communicatie onduidelijk van waar moet je zijn. Maar is het ook zo dat het zeg maar de afhandeling te wensen overlaat. Waardoor iemand met een nasmaak blijft zitten die liever niet zou willen. Waardoor die inderdaad minder gemotiveerd wordt. En dat het onduidelijk is waar je aan moet voldoen. Dus dat iemand met minder ervaring bijvoorbeeld aangenomen wordt. Hè? Dus dan heb je meer te maken met ja, wat moet je doen om de baan te krijgen.
Ja, en even misschien voor de cynische luisteraars onder ons die dan denken... ja, maar zoveel vervelende dingen. Er is één constante factor in dit verhaal. En dat is de internist in kwestie.
Nee, ik denk niet dat we het daar moeten zoeken. Ik denk wel dat het heel zuur is dat één iemand dit allemaal meemaakt. Maar misschien dat er wel veel meer mensen dezelfde praktijkperikel kunnen schrijven. Wat ik heel erg proef is ook een hele drukke vakgroep. En gebrek aan duidelijkheid over wie heeft welke rol binnen het sollicitatieproces.
Ja, en los van de kwaliteiten van de internist, misschien is die wel om hele valide redenen afgewezen, gaat het inderdaad nu veel meer over, oké, hoe kan het dan dat er blijkbaar in zoveel gevallen dingen niet goed lopen?
Ja. Dan gaan we nu van de klacht, symptomen, anamnese naar de diagnose. Ja, dan zou ik willen voorstellen als diagnose onduidelijke communicatie in de rolverdeling bij het sollicitatieproces. Maar misschien ook wel het stellen van het verwachtingspatroon bij de sollicitant.
Nou, ik zou misschien anders willen stellen. Ik denk dat de diagnose is het ontbreken van een duidelijk proces.
Ja, dus niet duidelijk omschreven in rollen en wie doet wat.
Ja, en wat zijn de stappen? En hoe komen we tot uiteindelijk het kiezen van de juiste kandidaat? Ziet, ik breng dit nu heel stellig. Er is geen proces, dat is de diagnose. Maar ik denk dat ik even mezelf een beetje moet nuanceren. Want wellicht is er wel een proces, maar wordt het niet gevolgd? Of is het proces niet bekend? Dat kan ook, hè? Of zijn er delen beschreven? Elk proces is zo goed als hoe men bereid is het proces te volgen. Dus die nuance wil ik wel eventjes aanbrengen.
Ja. Nou, dan gaan we naar het behandelplan. Het probleem was dus onduidelijke communicatie en rolverdeling en gebrek aan proces. De vraag gebrek aan training, daar hebben we nog een groot vraagteken bij. Maar daar kunnen we misschien wel wat over zeggen. En wat ik mezelf nog afvroeg is, zou het zinvol zijn om dit soort processen te evalueren? Nou, dan zijn we nu toe aan het behandelplan. Laten we beginnen bij sollicitatieprocedure. Roos, hoe weet je nou of je een goede sollicitatieprocedure te pakken hebt?
Nou ja, aan het einde weet je dat als je gewoon heel veel blije sollicitanten hebt die tevreden zijn en, mm-hmm. en uiteindelijk de juiste kandidaat aanneemt. Maar het is natuurlijk eerst even goed om te raden te gaan, hebben we een duidelijke sollicitatieprocedure? En ja. hoe zijn die rollen en die verantwoordelijkheden gedefinieerd? En dat hoeft niet super ingewikkeld te zijn. Hè? Niemand leest een sollicitatieprocedure van 25 pagina's. Mm-hmm. Maar een duidelijk stroomschemaatje waarin staat wie welke stap neemt en wie waar verantwoordelijk voor is. Daar ondervang je eigenlijk alle drie deze punten mee.
Dus... Ja, en hoe lang iedere stap gaat duren ook. Even naar de sollicitant toe. Of...
Ja, precies. Dus, en heel veel dingen kunnen ook gewoon geautomatiseerd worden. Hè? Dus iemand stuurt een brief in en iemand krijgt een automatische reply. Ja. Van dankjewel voor je sollicitatie. We zullen binnen 5 werkdagen contact met je opnemen. Ja. Nou, daar hoef je helemaal niks voor te doen, behalve 1 keer een autoreply in te stellen. Ja. Mocht je nog vragen hebben, kun je contact opnemen met die en die persoon. Dat is heel makkelijk en heel simpel. En daar hoef je voor de rest niet meer zo over na te denken. Dan gaat het er inderdaad over dat je wel intern het zo voor elkaar moet hebben dat je ook binnen die 5 dagen reageert. Hè? En dat is natuurlijk het eigen mm-hmm. commitment wat je daaraan moet
geven. Ja, en de
agenda's
trekken. Want ik las dan in de casus dat een sollicitatiecommissie op dezelfde dag ad hoc nog werd samengesteld. Terwijl je natuurlijk ook in je factuur misschien kan zeggen van dan en dan vinden de gesprekken plaats. Even heel praktisch.
Dat kan. En zeker met plannen is dat heel handig. Hè? Dus als je van tevoren al zegt van om ook maar een goede COVID-term te gebruiken van begin with the end in mind. Dus als we op 1 september een nieuwe medewerker willen laten beginnen, dat betekent dat alle papieren en documenten aangevraagd moeten zijn op 15 augustus. Dat betekent dat contract op 1 augustus getekend moet zijn. Ja. En dan kun je zo terug gaan werken. En dan kun je die blokken ook al vastzetten in agenda's. Kunnen mensen daar rekening mee houden? En natuurlijk, het leven gebeurt, hè? Dus er mm-hmm. kunnen altijd dingen tussenkomen. Maar dan heb je in ieder geval een soort van leidraad waar iedereen zich op kan voorbereiden. Ik denk ook altijd dat het een belangrijk punt is dat 1 iemand verantwoordelijk is voor het proces. Mm-hmm. En of dat nou de opleider of een AIO's of een secretaresse is.
Voorzitter van de sollicitatiecommissie die je opstelt.
Ja, precies. Maar er is 1 iemand verantwoordelijk en die zorgt ervoor dat die deadlines allemaal worden gehaald en dat iedereen netjes mm-hmm. Gemaild wordt. En die hoeft inderdaad niet zelf te gaan mailen. Als het heel veel brieven zijn bijvoorbeeld, ja, dan kan er inderdaad ook een soort van automatische mail worden gestuurd. Of een wat minder persoonlijke mail van, nou, ja. We hebben zoveel brieven gehad, we kunnen niet ingaan op alle beweegredenen, maar je bent het niet geworden.
Maar het is ook een stukje, want... Ik vraag me dan af, ja, waarom is het belangrijk? Er zijn natuurlijk veel. Het is misschien ook een soort luxe probleem dat er heel veel brieven zijn. Dus waarom zouden we ons best doen? Ik chargeer hem even. Ja, waarom zouden we hier zoveel tijd en aandacht aan besteden?
Ja, omdat je uiteindelijk natuurlijk de beste kandidaat wil. En de beste kandidaat heeft vaak veel te kiezen. Mm-hmm. Ook in een markt waarin er veel aanbod is. Ja, en die gaan dan toch een beetje kijken van oké, hoe word ik behandeld? Wat is de sfeer hier? Hoe gaan mensen met elkaar om? Ja. Een sollicitatieprocedure is het begin van de employee experience. Ja. En daarom is het juist heel belangrijk om jezelf neer te zetten als werkgever, zoals we dat dan noemen, het employer brand. Dus hoe ben je als werkgever? Hoe ga je met elkaar om? Zeker met mensen die ja toch ook meer kijken van wat is de werksfeer? Dat is zeker bij de jongere generaties zo. Wat is de werksfeer? Hoe gaan mensen met elkaar om? Wat voor waardes delen we hier met elkaar?
Vind je dat daar nog een verschil in moet zitten of je iemand aanneemt als AIOS voor een opleiding of voor een tijdelijke plaats als medisch specialist dan bijvoorbeeld in het voorbeeld of voor een vaste plek in de vakgroep? Want ik heb het idee dat daar nog verschillend aandacht aan wordt besteed.
Ik ben zelf ook interimmer, dus ik doe ook tijdelijke opdrachten. dan is er vaak een soort van een acute situatie. Mm-hmm. Of dan heb je nu iemand nodig.
Ja.
Ja, dan ga je niet 5 gesprekken met iemand, iemand voeren. Nee. Dus dat zal allicht sneller gaan. Maar ook met interim opdrachten of met kortere opdrachten, ja, maak ik ook wel eens dingen mee waarvan ik denk van dat is niet zo heel erg netjes. Dat had ik toch op een andere manier gedaan. En wat het doet, is dat het toch dat blijft hangen en mensen mm-hmm. praten met elkaar.
Ja, ja.
Dus als ik ben geïnterviewd voor een tijdelijke rol en er wordt gezegd van je bent het niet geworden om die en die reden, of we komen er nog op terug en er wordt uiteindelijk niet op teruggekomen. Ja, dan zit die organisatie toch met een min in mijn gedachten. En nou wil het geval dat een kennis van mij wordt benaderd door hetzelfde mm-hmm. bedrijf voor een andere rol. En die zegt, joh, had jij laatst niet een sollicitatiegesprek bij, bij die organisatie? Ja. Ik zeg, ja, ik vond het er een puinbak. Ik zou het niet doen.
Nee, ja. Zeker en, als je dan ook nog voor HR moet gaan werken.
Dus dan, ja. dat wereldje is niet veel groter bij artsen.
Ja, dat klopt. Ik bedoel, je wil liever niet dat deze praktijkperikels over jouw ziekenhuis ook gaan, of over jouw vakgroep helemaal mee. Dus er moet een procedure zijn. De rollen moeten duidelijk verdeeld worden. Iemand moet eindverantwoordelijk zijn. Ja, ik denk dan inderdaad het beste resultaat wil je. Hoe kan je dat uiteindelijk beoordelen? En wat als dat niet goed gaat? Ja, moet je bij jezelf te raden gaan natuurlijk. Als je elke keer denkt van, oh, we hebben weer de verkeerde gekozen.
Ja, nou, zoals ik al zei, het doel is altijd om van elke sollicitant een succes te maken. Mm-hmm. Die sfeer wil je ook creëren in je sollicitatiegesprek, omdat je er op die manier het beste achter komt of er een match is tussen jou en de organisatie, of tussen de organisatie en de sollicitant. Dus als je openheid in je sollicitatiegesprek creëert en daar een goed gesprek over hebt op gelijkwaardig niveau, mm-hmm. dan kun je aan het einde van het gesprek ook gelijk feedback vragen. Van, hoe heb je dit ervaren?
Oh jee, ja. En, is echt nieuw voor mij.
Ja, wat vond je van dit gesprek? Zijn al je vragen beantwoord? Zijn er bepaalde verwachtingen die je had die wel of mm-hmm. niet zijn uitgekomen? En dan kun je direct feedback vragen. Maar dat kan ook naderhand, dat je zegt van, we gaan nu eens evalueren hoe al onze sollicitanten de afgelopen procedure hebben ervaren. Daar kun je een Survey Monkey of iets anders voor uitsturen. Maar ik vind dat heel prettig om direct te vragen van, wat vond je hiervan?
Nee, ik ken dit helemaal niet. Nee, dit is mij nog nooit gevraagd, niet direct, niet indirect, niet na 3 jaar, 2 jaar, half jaar. Nee, dit is...
En waarom denk je dat het niet is gebeurd?
Nou, dat is ook wel waar, want het gebeurt natuurlijk wel dat er na een paar maanden wordt gedacht, oh, we hebben eigenlijk de verkeerde gekozen, of we hadden eigenlijk niemand moeten kiezen. Want het is natuurlijk ook vaak staan ze in de stand van, er moet iemand gekozen worden. En het kan gewoon natuurlijk zo zijn dat er gewoon op dat moment niemand passends tussen zit. Waarom ze dat? Ja, ik denk toch misschien dat het gewoon ook een vorm van gebrek aan bekwaamheid is. Dus een soort onbewuste onbekwaamheid voor hoe ga je nou met zo'n hele sollicitatieprocedure om en hoe word je daar beter in? Want het is natuurlijk iets. Je hebt wel sollicitantentrainingen. Maar je hebt eigenlijk geen trainingen of cursussen of wat dan ook voor degene die de sollicitatie afneemt. Die zijn er waarschijnlijk wel in andere sectoren, maar ik ben ze nog niet tegengekomen.
Ja, los van een training. Hè, ik denk ook weer dat je kan kijken van, maar je hebt ook een natuurlijke nieuwsgierigheid mm-hmm. of een natuurlijke of een intrinsieke interesse in de ander. Althans, dat mag ik hopen dat die er is. Dus ja, waarom zou je het niet vragen? En los van... je vraagt ook niet van, hoe heb ik het gedaan? Of hoe vind je dat voor een vraag gesteld? Maar, had je het nog ergens anders over willen hebben? Of vind je dat we alle onderwerpen genoeg hebben uitgediept? Ja. Dit zijn natuurlijk wel gesloten vragen. Daar kun je ook iets opens van maken. Maar dat levert misschien wel hele goede inzichten op.
Ja. Heel vaak is het voor degene die de gesprekken afnemen ook best wel iets wat ze niet heel vaak doen. Dus waar ze niet super vertrouwelijk mee zijn. Dus ik heb ook wel eens ergens gezeten dat ik dacht van, wie is er nou het meest zenuwachtig? Hè? De groep radiologen of voor mij of ikzelf? Dus misschien is het toch... En dan denk ik van, ja, als je ergens mee oefent en dan misschien inderdaad met wat achtergrondinformatie word je er ook beter in en word je er ook raak je er meer in vertrouwd en word je er ontspannender in ook vanuit die kant.
Ik vind het dus al heel geestig dat je zegt van wie is er meer zenuwachtig? Ik of de groep denk zenuwachtig voor een sollicitatiegesprek.
Ja, maar die indruk heb ik echt wel eens gehad en dan wordt het ook een beetje een oncomfortabel geheel. Ja. Hè? Best wel veel mensen tegenover je. Je hebt ook wel eens dat je zo'n carousel hebt, dat je dan 2x2x2. Maar ook wel dat er soms wel inderdaad, wat ik al noemde, 9 mensen, maar 6 is zeker niet ongebruikelijk. En ik begrijp wel dat dat uit een soort betrokkenheid is en interesse. Alleen, het kan natuurlijk ook best wel, niet bedreigend, maar het is best wel intimiderend overkomen.
Ja.
En ik vraag me altijd af, welk doel dient het hè, als je met zoveel mensen gaat zitten? Dus ik vraag me af inderdaad in hoeverre er gereflecteerd wordt in de groep op de onderdelen van zo'n sollicitatieprocedure.
En dat is precies wat ik bedoelde met zorg dat die procedure duidelijk is. En nogmaals, het hoeft allemaal helemaal niet super gecompliceerd te zijn. Mm-hmm. Maar wat willen we weten? Oké, we willen weten wat iemands achtergrond is en wat is de vakkennis. We willen weten hoe is iemand als persoon, dus wat drijft iemand, wat zijn de waarden die iemand heeft en hoe is iemand als collega.
Mm-hmm.
Volgens mij zijn dat een beetje de 3 hoofddingen die je wil weten. Dus als je dan denkt van oké, we hebben een vakgroep, dat betekent dat we met elkaar een bedrijf gaan runnen, dus je wil elkaar goed leren kennen, knip dat soort dingen dan op en zorg ervoor dat je inderdaad weet waarvoor je uiteindelijk kiest.
En als je ook afspreekt wie stelt welke vraag bijvoorbeeld.
Wie focust zich waarop? En als je iemand in een vakgroep of in een team hebt zitten die zich wat minder comfortabel voelt met het vragen naar persoonlijke ervaringen. Nou, dan gaat die misschien eerst een beetje zitten op de vakkennis. Ja. Dus je moet ook heel goed kijken van waar voelt iemand zich comfortabel bij.
Ja.
Dus dat is denk ik belangrijk om te doen. Dus zorg ervoor dat dat helder en duidelijk is en dat iedereen weet waar die aan toe is. En datzelfde geldt ook inderdaad voor de kandidaat. Dan weet de kandidaat ook wat hij moet verwachten. Oké, je hebt eerst een half uur een gesprek met die en die. Mm-hmm. Dat zal gaan over jouw ervaring als arts.
Ja, want dat was een ander ding, hè? Dat er dus niet bekend was met wie degene het gesprek zou voeren.
Dat kan een aantal oorzaken hebben. Dus of ze weten het zelf nog niet en er wordt gekeken
precies,
op het
laatste. Wie er in de agenda tijd heeft op dat moment. Ja.
Of het wordt niet als relevant geacht. Maar ik denk van, als ik een sollicitatiegesprek ergens heb met een organisatie.
Ja.
Ja, dan wil ik natuurlijk even weten met wie ik voor me of tegenover me heb zitten. Dan ga ik ook even kijken naar wat voor LinkedIn profiel heeft die persoon. En dat wil je omdat je weg wil gaan van die ouderwetse, even tussen aanhalingstekens, ongelijkwaardigheid tussen partijen. Dus als je een gelijkwaardigheid van partijen creëert, dus een soort van level playing field, dan zorg je er ook voor dat je veel meer een gesprek voert. Mm-hmm. En dus veel beter kan beoordelen.
Wordt het geen ondervraging, verhoor, dat soort termen.
Precies, dus dat je dus veel beter kan kijken, past iemand bij ons en passen wij bij die persoon, omdat je uiteindelijk wil zorgen dat je een goede medewerker aanneemt die goed in je team past. En dat ga je niet voor elkaar krijgen als iemand die tegenover je zit het idee heeft dat hij zich moet bewijzen. Of dat de sollicitatiecommissie het idee heeft dat ze moeten testen of iemand wel bij je past. En daarom zei ik van, ik kan me zo moeilijk voorstellen dat je zenuwachtig bent, omdat ergens zenuwachtig voor zijn al betekent dat er heel veel van afhangt en dat er ongelijkwaardigheid in partijen zit.
Ja.
En wat ik zou willen is, of wat ik altijd wil in mijn sollicitatiegesprekken, is dat je gewoon echt een normaal gesprek met elkaar voert. En dat kan over leuke dingen gaan, lastige dingen.
Maar even heel concreet, want we gaan nu best wel ver van de casus af. Hè, want ik heb al heel veel inzichten nu gehoord. En ik denk de luisteraars ook. Allerlei ideeën waar je mee aan de slag zou kunnen. Waardoor het ook voor jezelf bijna leuk wordt. Hè. Het moet gewoon eigenlijk, om een succes te maken van een sollicitant, moet je eigenlijk ook zorgen dat het inderdaad, dat er een ontspannen sfeer is. Heb jij heel concreet een idee, of hoe doe jij dat, hoe je een ontspannen sfeer kan creëren? Want ik denk dat je toch ongelijkwaardig begint. Omdat de een die wil een baan en de ander zoekt iemand. Dus ja, ik zie het in de medische sector toch nog wel als ongelijkwaardig bij het begin. Heb jij een suggestie hoe je iemand op zijn gemak zou kunnen stellen, een sollicitant?
Nou, ten eerste is al om genoeg informatie op voorhand te geven. Dus met wie ga je praten? Hoe lang gaat het gesprek duren? Wat zullen ongeveer de onderwerpen zijn? Dat ook duidelijk te vertellen, ook waar moet je zijn. Zorgen dat er iemand klaar staat om iemand te verwelkomen.
Ja,
ja, dat soort... Ik noem het eigenlijk maar de basale dingen.
Met je hygiëne.
Eigenlijk gewoon normale omgangsvormen, toch? Als jij een afspraak hebt, dan wil je toch ook gewoon weten met wie je een afspraak hebt.
Ik bedoel... kan je nog heel verhaal vertellen over uitrijkaarten van de parkeergarages van ziekenhuizen. Maar...
Natuurlijk, en we kunnen allemaal een soort van kofferbak met anekdotes opnoemen waarbij het niet goed gegaan is. Ook bij mezelf. Dus we hebben het hier inderdaad over de ideaalsituatie. Maar zorg ervoor dat iemand anders dus ook genoeg informatie heeft om zich te kunnen voorbereiden op zo'n gesprek. En zorg ervoor dat je een open sfeer creëert. En dan is de vraag van, ja, creëer je een open sfeer door een heel groot panel te hebben? Of moet je dat opknippen in wat kleinere settings? Zit je aan een lange tafel of zorg je ervoor dat je aan een rondtafeltje zit om wat meer intimiteit te creëren? Ja. Als je ergens binnenkomt en er is een lange vergadertafel, ga je dan alle twee aan de overkant zitten? Of zorg je ervoor dat één iemand op de kopse kant zit en iemand anders aan de zijkant, zoals wij hier nu zitten? Want dan heb je al direct een andere sfeer.
Ja.
Zijn kleine dingen, maar helpen heel erg. Geef ook iemand anders de ruimte om vragen te stellen. Stel je functioneel kwetsbaar op door inderdaad ook te vragen van, goh, wat vond je hiervan?
Ja.
Of wat waren jouw verwachtingen van het gesprek? Je kan ook beginnen, hè? Wat zijn je verwachtingen van dit gesprek?
Mm-hmm.
En dat...
Ik denk dat er gewoon heel veel dingen, dat het helemaal geen onwil is. Maar dat het gewoon ook echt, dat ze heel veel dingen niet weten. Dat dit allemaal meespeelt. En dat je dus hier vrij eenvoudig eigenlijk resultaat mee kan boeken.
Ja, maar ook hier zou ik weer willen zeggen van, hoe doe je dat met je patiënt? Weet je, als je patiënt, je weet dat daar een ongelijkwaardigheid in zit. Daar stel je ook bepaalde vragen bij om mensen op hun gemak te stellen.
Of heb je
een bepaalde lichaamshouding? Of hou je je stethoscoop wel of niet om je nek?
Ja, dat is ook een leuke. Ja, dat is inderdaad om 8:00 s'avonds nog in je witte jas zitten.
En besef dat je daarmee ook een hele duidelijke boodschap afgeeft.
Ja.
Dus die non-verbale communicatie, ik bedoel, wat je zegt is maar 10% van wat je zegt.
Mm-hmm.
Of hoe iets overkomt.
Ja.
Dus waar ga ik zitten? Hoe ga ik met iemand om? Kijk ik naar beneden? Ik heb vaak cv's voor me. Die print ik het liefst uit, want dan heb je een makkelijker gesprek. Maar als ik hem op mijn laptop heb, zal ik altijd zeggen, ik heb mijn laptop open en daar heb ik je cv op staan.
Ja,
en ik maak af en toe aantekeningen. Ik ben geen mails aan het beantwoorden, weet je wel?
Gewoon om mensen... Geheime dingen aan het doen, ja.
Ja, maar gewoon niet dat mensen denken van, oké, die zit naar de laptop te staren. Omdat ik het zelf geen prettige manier van met elkaar praten vind.
Ja, want dat kan gewoon echt voorkomen. Ik ken voorbeelden van mensen die al ergens werkten. Al 2 jaar bijvoorbeeld, een tijdelijke rol hadden en dan voor de vaste baan gingen en in dat gesprek finaal de mist in gingen, omdat het zo'n arilex situatie was waarin ze heel erg nerveus waren en blijkbaar ook de groep niet in staat was om dat eruit te krijgen of om diegene op hun gemak te stellen, terwijl diegene daar dus al 2 jaar werkte. En ik ken meer van dat soort verhalen, dus het is ook echt wel een vaardigheid om dat zo te doen.
Mijn belangrijkste tip, of wat ik bij mezelf ook altijd doe, is behandel iemand gewoon zoals je zelf behandeld zou willen worden als jij in die situatie zou zitten. Dus stop het dan, gesprek dan ook even in de zin van, goh, ik zie dat je heel erg zenuwachtig bent op dit moment. Mm-hmm. Ik zie dat je nu even niet uit je woorden komt. Wil je even een kleine pauze? Wil je even wat water halen? Wil je een kopje koffie? Moeten we heel even stoppen?
Ja.
En dat is helemaal niet erg. En dus ook met het idee in gedachten van elke sollicitant een succes willen maken, schakel dan ook niet gelijk in je hoofd af van, och, nee, laat maar. Want als hij dit doet hier, wat doet hij dan zo meteen op OK? Weet je wel? Houd dat oordeel nog even bij je. Misschien is het zo, maar geef iemand ook de kans om te herstellen. Want dan weet je ook, hey, deze persoon is van nature wat zenuwachtiger, of in deze situatie zenuwachtig, maar kan zichzelf wel herstellen. Dat zegt ook over iets over je veerkracht.
Ja. Ja, Roos, wat je zegt allemaal is denk ik super waardevol. En ik denk dat we de diagnose, sollicitatieprocedure, de rolverdeling daarin en de communicatie, we hebben toegelicht. En hoe je daarin verbeteringen aan zou kunnen brengen. Op een, zoals ik het hoor, hele toegankelijke manier. Heb jij nog een laatste tip of advies als je zo kijkt naar de hele situatie en mijn reacties op jouw adviezen tussendoor? Mijn verbazing soms.
Ja, en ik besef me ook wel terdege dat dit er ook vakgroepen of afdelingen zijn die juist heel blij zijn als ze één brief krijgen, omdat ze ergens ver in het achterland zitten. Dus ik besef me ook goed dat dit nu even van toepassing is op een casus waarbij er dus veel aanbod is en minder vraag. Mocht iemand nou zitten te luisteren en zeggen van ja, maar wij hebben juist precies het
andersom. Niemand stuurt een brief of
En we moeten maar iemand aannemen die wel een brief stuurt en dan lopen we er tegenaan dat het eigenlijk helemaal niet de juiste kandidaat is. Ja. Laat het ons dan weten, want dan kunnen we daar ook altijd nog een aflevering over maken.
Nee, zeker. Ik denk dat solliciteren, daar kunnen we zo makkelijk met z'n 2 afleveringen over maken. We hebben het nu even beperkt tot deze casus en de onderdelen die daar naar voren kwamen. Zo, we vatten hem nog eventjes samen. De diagnose was sollicitatieprocedure. Daar is mogelijk gebrek aan geweest. De rollen daarin gedefinieerd zijn belangrijk en moeten duidelijk zijn. En de communicatie naar de sollicitant toe en ook onderling. Roos, kan jij hem nog even het behandelplan samenvatten?
Ja, dus zorg ervoor dat er een duidelijke sollicitatieprocedure is waarin kort de rollen, de verantwoordelijkheden beschreven staan en iedereen ook weet wat hij moet doen en hoe je dit communiceert naar de sollicitant toe. Dat het belangrijk is om de natuurlijke eigenschappen die je als arts hebt daar gebruik van te maken. Dus je nieuwsgierigheid, de mogelijkheid om mensen op hun gemak te stellen, om de juiste vragen te stellen. Artsen hebben superveel tools al in hun eigen persoonlijkheid en toolkit zitten om een heel goed sollicitatiegesprek te voeren. En als je dat doet, als je oprecht bent en van elke sollicitant een succes wil maken, dan kan de sollicitant niet anders dan daar met een goed gevoel op terugkijken. Ook al is die het niet geworden. Zolang een sollicitant maar snapt, ik ben het niet geworden om deze en deze reden, er is respectvol met mij omgegaan, dan zal die daar absoluut vrede mee hebben. En dan lopen we niet tegen het probleem aan dat mensen aan zichzelf of aan de keuze voor hun specialisatie gaan twijfelen, omdat ze vervelende ervaringen hebben gehad.
Ja, maar dan kan het zelfs, gaan we een andere keer over hebben, zelfs een leerervaring worden.
Absoluut.
Oké, dit was de casus op basis van de praktijkperikel uit medisch contact voor jou 10 anderen. Dan is natuurlijk gaan we over naar onze oproep. Want Roos, wij willen nog steeds veel beter worden en andere mensen helpen om dat ook te worden.
We hebben nu al ontzettend veel reacties binnengekregen via alle platforms van social media en persoonlijk via de WhatsApp. Maar binnen de Medfeed app kun je reviews geven. Doe dat vooral. Ik begreep dat het via de Medfeed desktop versie wel kan, via de app nog niet.
Nee, maar wordt aan gewerkt.
Doe dat via de Medfeed desktop versie.
En er is ook een feedback knop altijd als je denkt waar moet ik mijn reactie, commentaar, et cetera kwijt.
Ja. Precies, dat kan. En je kan naar onze website, dat is www.roosenrosie.nl. En dat is N uitgeschreven, dus E-N en Rosie met een Z. R-O-Z-I-E.nl. Daar kun je naartoe voor vragen, opmerkingen en comments. Je kan daar je vraag insturen als je een persoonlijke casus aan ons wil voorleggen. Maar ook als je zegt van, ik zou iets meer over dit onderwerp in over HR en leiderschap in de zorg willen weten. Stuur ons dat naar ons toe. We hebben ook een Instagram-account, daar kun je naartoe. Ja. Dus we doen volledig mee met alle socials. Dus je kan ons op vele manieren bereiken. Doe dat vooral, vinden we onwijs leuk om te horen. Dan willen we je bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.
Dit was Beter Worden met Roos en Rosie.